Ja, goedenavond, vrienden. Aan het begin zou ik willen opmerken, en het is eigenaardig voor de geest om te horen dat ze de uitverkoop ligt. Daarnaast zou ik natuurlijk willen opmerken dat u zelf na moet denken. We zijn niet alwetend, onverbe zijn we natuurlijk helemaal niet. Er zijn dingen waar wij meer van weten dan u. Er zijn ook dingen waar misschien de kennis op aarde alweer verder is dan wij zijn. Maar alles wat we brengen is naar onze overtuiging juist en waar. Wat u ermee doet, is uw zaak. Ja, en dan vertelt u maar, hebt u enig idee waar we over gaan praten vanavond, een onderwerp of zo?
Toekomst van de parapsychologie.
Ja, rabarber dus. Ja. Wie kiest?
Werkelijke oorzaak van elektriciteit en zwaartekracht.
Nee.
Ja,
ja.
Toekomst van de parapsychologie.
Nog steeds genoeg.
Nou, we hebben dus op het ogenblik voldoende om een stevige winterse hutspot te maken. Ik zal mijn best doen. Wanneer je zegt werkelijke oorzaken van elektriciteit, zwaartekracht, magnetisme eigenlijk ook, dan kom je aan het begin van het werkelijke ontstaan van materie. Er is een periode, ik maak het zo simpel mogelijk dat iedereen er nog net met mee kan, hoop ik. Is er dus alleen maar een potentie, een potentiële energie. Er is wel iets, maar je ziet het niet, je merkt er niets van. Dan ontstaat daarin een verstoring. Door de verstoring ontstaat beweging. Het evenwicht probeert zich te herstellen, maar kan dat niet. Het eindresultaat is dat we te maken krijgen met allerhand wervelingen. Dat zijn links- en rechtswervelingen. En indirect hebben die zelfs iets te maken met materie en antimaterie. Maar daar zal ik maar niet op ingaan. Wanneer die werveling nu sterk genoeg is, ontstaan er kleine deeltjes, kleine hoeveelheden energie, die tot een snellere werveling komen. Daaruit ontstaan de eigenlijke bouwstenen van alle uw bekende kleinste delen. Deze kleinste delen hebben dus een eigen veld. Ze zijn energie en stralen een deel daarvan buiten zich uit. Je zou het kunnen vergelijken met het aardmagnetisch veld of zelfs met zwaartekracht. Nu, vergelijkt een dergelijk deeltje zijn beweging als het ware met de omgeving. Hoe sneller het is ten aanzien van de omgeving, hoe meer het zich als een afzonderlijke eenheid begint te gedragen, eigen banen begint te beschrijven en ook eigen bindingen aangaat met andere kleinste delen. Om een heel eenvoudig verhaal kort te houden, zo ontstaan dus atomen, zeg maar, inclusief protonen, neutronen enzovoorts, noemt u het maar op. Maar het eindproduct is dan een soort simpel, meestal waterstofachtig atoom, dat dan weer door botsing met anderen tot een uitbreiding komt, totdat we uiteindelijk te maken hebben met een groot aantal elementen. Dus zelfs groter dan de erkende elementenschaal op aarde op het ogenblik omschrijft. In dit gedeelte van het heelal overigens zult u enkele van de wel op uw schaal aangeduide mogelijke elementen niet aantreffen, omdat de condities in een buitenarm van een melkwegstelsel daarvoor nu eenmaal niet geschikt zijn. Daarvoor moet je dichter in de kern zijn, waar enorme massa's op elkaar inwerken. Er is dus een voortdurende uitwisseling tussen die kleinste delen. Maar elk kleinste deel probeert zijn eigen aard te bewaren. Wanneer we nu dus een elektron, dus een buitenomlooplichaam, een soort planeetje, zeg maar, van het stelsel dat het atoom is, in beweging komt, dan komt het in aanraking met massa. Hoe harder die massa dus in zijn eigen binding is, hoe gemakkelijker hij absorbeert, maar gelijktijdig uit een vergelijkbare baan zelf afstoot. Elektriciteit is dus geen stroom die wordt opgewekt. Het is in feite een stralingsbeweging die van deel tot deel wordt overgedragen. wanneer er ijlere materie is, lucht bijvoorbeeld, dan zult u zien dat wanneer de spanning hoog genoeg is, dat wil zeggen wanneer het aantal deeltjes dat aan het uiteinde bij de laatste atomen of moleculen vrijkomt, hoog genoeg is, beginnen zij ook een soort fusie aan te gaan met de veel bewegelijke elementen van de lucht. Er ontstaat een vonkenbaan. Maar wanneer die stroom eenmaal gaande is, dan is er gelijktijdig een soort eigenschap geworden van al die atomen of moleculen, zeg maar, want ze zijn meestal complex, die dat geheel hebben samengesteld. Het resultaat is dat de uitstraling van de materie zelf, dus niet van de elektriciteit, maar van de materie zelf, sterker wordt. Er ontstaat wat men noemt een veld. Een deel van de energie die wordt overgebracht, wordt naar buiten toe als een straling vastgelegd. We noemen dat dan een inductieveld, een magnetisch inductieveld meestal. En wanneer nu die stroom ophoudt, dan zit daar nu eenmaal dat proces in. Dat atoom is bezig om op te vangen, weg te geven, op te vangen, weg te geven. En denkt u maar aan Charlie Chaplin. Charlie Chaplin schijnt een film te hebben gemaakt waarin hij aan de lopende band staat. En uiteindelijk een bepaalde beweging heeft en niet meer op kan houden, zodat het een heel drama wordt. Nou, stel u al die atomen dan maar voor met een bolhoed, een klein snorretje en maar bezig. Ze kunnen niet meteen ophouden. De energie die nodig is om nog even door te gaan, wordt gehaald uit het veld. Het magnetisch veld valt weg. Hier hebben we dus, heel simpel gesteld natuurlijk, het wezen oorzaak van elektriciteit. Maar we hebben meteen iets anders vastgesteld. Wanneer een bepaalde actie ontstaat, waarbij energieomzetting plaatsvindt, van de ene vorm naar de andere of van de ene plaats naar de andere, zien wij daardoor in de omgeving eveneens bepaalde energieverschijnselen. Deze energieverschijnselen zijn meestal magnetisch, zover zij met de directe materie te maken hebben. De aarde heeft een beweging. Deze beweging veroorzaakt een veld, magnetisch, aardmagnetisch veld, waar je kompas op werkt. Maar er zit nog een ander aardigheidje bij. Want de aardkern, die veel dichter en veel zwaarder is, zit ontzettend veel nikkel-ijzer in en nog een paar van die zwaardere elementen, die is niet helemaal precies gelijk aan de aarde, die ook geen zuivere bol is. Hierdoor ontstaat een zeer geringe verschuiving van krachtsverhouding. En dat resulteert dan in een langzame verplaatsing van de magnetische polen. Denkt u nou, ben ik er? Nee, want we hebben de zwaartekracht nog niet gehad. Massa straalt uit. Daardoor kan ze aantrekkend en in geval ook afstotend werken op andere massa. Hoe komt dat? Het is dat veld dat aantrekt. Het is niet de massa zelf. Het gaat om de hoeveelheid materie die aanwezig is en dus de veroorzaakte uitstraling, die bepaalt hoe hoog de zwaartekracht is. Is er een ijle planeet die een heel grote massa heeft, dus erg groot is, dan kan ze een zwaartekracht hebben die vergelijkbaar is met die van de aarde, terwijl ze misschien 100 keer zo groot is. Een planeet die in elkaar is gevallen, waarbij de materie dus eigenlijk de tussenruimte voor een deel heeft laten vallen, die heel compact is, die kan zo groot zijn als een biljartbal en ook een zwaartekrachtwerking hebben vergelijkbaar aan die van de aarde of hoger. Dus de zwaartekracht is een interactie van massa. Wanneer het nu gaat over zeer grote massa's, dan is die werking op een zekere afstand bijna nul. Wanneer je ongeveer 20 aarddiameters van de aarde verwijderd bent, dan is haar zwaartekracht nog wel aanwezig, maar ze is bijna niet meer bemerkbaar. Bevind je het tussen twee zwaartekrachtvelden, dan is het punt waarop ze aan elkaar gelijk zijn het punt van nul zwaartekracht voor u. Dus in zeer simpele termen, zei je, daar hebben we dus eigenlijk de structuur van elektriciteit en van alles wat ermee samenhangt. Er is een oereigenschap die ontstaat door de deeltjes zelf. Ik heb daarnet gesproken over antimaterie. Het is in feite materie waarin alleen de rotatierichting anders is, maar daardoor ook de veldwerking. Wanneer twee verschillende soorten materie elkaar ontmoeten, zonder dat daar een scheidend veld tussen zit, dan zullen ze elkaar ontbinden. Dan komt al die energie vrij. Kun je daartussen echter een magnetisch veld leggen, dan gebeurt het niet. Vandaar dat je een soort magnetische kleinfles maakt en een paar stukjes antimaterie bij elkaar probeert te krijgen. En dan kun je daarin een atoomfusiecentrale beginnen. Maar je hebt dat veld nodig, want zonder dat is er een explosie die een ontbinding van materie inhoudt. En niet alleen maar, zoals bij een atoomwolk, een verandering van materiestructuur. Een volledige ontbinding in energie. Wat is dus eigenlijk de grootste vervuiler op aarde, weet u dat? Wist u het niet? Ik heb me laten vertellen dat dat de mens is. En waarom? Alles in de natuur is op evenwicht opgebouwd. Wanneer een krachtveld begint te veranderen, dan ontstaan er allerhand acties en reacties. En het resultaat is dat we weer met een vergelijkbaar evenwichtig geheel komen te zitten. In alle ontwikkelingsprocessen op aarde, ook het eten en gegeten worden, heeft de aarde geprobeerd dat evenwicht in stand te houden. Maar nu komt de mens. De mens die zegt, ik ben de heer van de aarde. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Heer van de aarde is geen enkele mens. En heer zou je voor enkele mannen misschien een toepasselijke term kunnen noemen. Ja heer, ik heb het ook tegen u. Maar die mens gaat dus eigenlijk het patroon veranderen. De wisselwerking. Laten we een voorbeeld nemen. Je gaat grote wouden afkappen. Maar wat zijn die wouden? Ze zijn in feite organismen die leven door voor u niet adembare delen op te nemen en om te zetten in een voor u adembaar iets. Ze geven zuurstof af onder meer. Krijgen ze te veel voedsel, kunnen ze het niet aan. Krijgen ze het verkeerde voedsel, dan kunnen ze ook geen energie meer produceren. Maar het eigenaardige is, de boom die niet meer in staat is tot een volledige zuurstofafscheiding, die krijgt dus een toestand van constipatie, zeg maar. Die kan niet meer zo groeien als hij wil. Hij kan zich niet volgens het natuurlijke patroon ontplooien. Er ontstaat een verminking. Die verminking kan ontstaan door heel veel dingen. Door kaalslag bijvoorbeeld en verbranding, maar net zo goed kan dat gebeuren doordat er verkeerde stoffen in de omgeving zijn. Het resultaat is dat de plant ofwel moet veranderen, muteren, maar dan worden zijn eigenschappen voor de mens en de omgeving wat minder gunstig meestal. Ofwel, hij gaat heel langzaam eraan ten onder. In de wateren is altijd een bepaald chemisch evenwicht geweest. Dat wil zeggen, er waren altijd sporen van allerhand stoffen aanwezig. En laat u niet vertellen dat er in de Rijn vroeger helemaal geen ijzer, geen koper, geen kwik of wat anders voorkwam. Het was er wel, maar in kleine hoeveelheden. Hoeveelheden die het mogelijk maakten voor de vis bijvoorbeeld, om ze als bouwmateriaal te gebruiken. Sporen die het voor de planten mogelijk maakten om beter te groeien. Dan komt de mens die zegt, ach, wat is dat? Het is toch een oud priool. Gooi er maar in. Het wordt moeilijker. Maar de vis kan zich nog wel een beetje houden. Maar nu ga je er ook nog voedingsstoffen in gooien voor bepaalde simpele plantaardige levensvormen. Bijvoorbeeld algen. Het resultaat is dat de algen dan de zuurstof gaan verbruiken die vis hoog nodig heeft en toch al te weinig krijgt. Dan hebben we een dode rivier. De mens is bezig om die aarde te vergiftigen. En dat doet hij heus niet alleen maar met al die stoffen die hij uitstoot. Wat denkt u bijvoorbeeld wat er gebeurt wanneer een superjet de lucht ingaat? Dat ding dat komt op hoogte, zegt tussen 12 en 16 kilometer. Kan veranderd zijn ondertussen, maar dat was zo'n beetje de verkeersnorm die ik laatst heb gehoord. Deze jet verbruikt enorme hoeveelheden brandstof. Verwerkt die niet volledig. Hij brengt daardoor vergaste stukken brandstof in de hoge lagen van de atmosfeer. Waar ze echter niet thuis horen. En dus verandering betekenen van de stromingen. Veranderingen van stralingsvelden, van ionisatiegordels en wat er verder meer is. En dan kunnen ze u vertellen dat het uw spuitbusje is dat het doet. Het is schadelijk. Maar als we goed kijken is misschien het autoverkeer nog veel schadelijker. De mens moet onthouden dat de aarde, zoals alles wat bestaat, probeert een toestand van evenwicht te verkrijgen. Als er energie van plaats is, dan wordt die energie omgezet in beweging. Maar de beweging kan niet oneindig zijn. Op een gegeven ogenblik moet ze in een andere vorm van energie worden omgezet. Het omzettingsproces van de ene vorm van energie naar de andere, inclusief de energieën van het leven zelf, is in feite datgene waarop het bestaan, niet alleen op aarde, maar overal, berust. Wanneer een verstoring plaatsvindt, soms ergens waar ze helemaal niet weten dat het schadelijk is, kan er elders iets ontstaan waar een hele hoop mensen last van hebben. Laten we het heel simpel zeggen. Er is een enorme uitbarsting op de zon, waarbij een zonnevlek zich zodanig verdiept dat het komt tot een ontlading van de diepere kerndelen. Plof, zou je zeggen. Ja, maar wat gebeurt er? Uitstralingen, gamma, beta enzovoorts. Die stralingen komen in die aardatmosfeer. Die aarde voelt door die nieuwe energie zichzelf als het ware getroffen. Het magnetisch veld kan niet meer in rust blijven. Er ontstaan wervelingen. En wat krijg je op aarde? Een magnetische storm. Plus heel vaak nog elektrische ontladingsverschijnselen. Terwijl je met dat alles bezig bent, dan moet je eens afvragen, waar gaat het eigenlijk om? Mens is op aarde. Nou, als u veel geluk hebt, haalt u de 100 jaren. En dat wordt bestraft met een bezoek van de burgemeester, hoop ik. Vroeger was dat zo. Tegenwoordig hebben ze er misschien een speciale handenschuddel voor. Nou, tegenwoordig is alles luxe en wordt gespecialiseerd. Maar na dat leven bestaat u voort. Niet als mens, maar als een vorm van energie die we bij gebrek aan beter maar geest noemen. En met een eigen roterende kern die in zich bepaalde oereigenschappen bewaart en die we dan de kern van de geest of de ziel noemen. Gaat u maar rustig door die aarde te verpesten. Weet u wat u bereikt? Dat u gedwongen wordt in een ander uitingspatroon. Je zou het haast zeggen, uw droom wordt een nachtmerrie. En als geest moet u dan zoeken naar een weg om weer met een werkelijkheid contact te krijgen. En daar hebt u dan weer een stoffelijk ankerpunt voor. Niet waar, dus u bent hier hoogst beschaafd en vervuiling ten onder gegaan. En na x jaren, dat zal een behoorlijk aantal zijn voor de meesten, ontwaakt u wederom op een planeet hier ver vandaan met 7 benen, 27 ogen en een stem die alleen maar oe 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 kan zeggen. En dan zou u verder willen gaan met uw idee van cultuur en beschaving. Maar dat is er niet. Moet u eerst leren hoe het daar is. En dan moet u daar weer vechten met de elementen, of soms met andere levensvormen of je eigen levensvorm, om weer een toestand te krijgen waarin je persoonlijkheid in je omgeving kunt uitdrukken. Maar zodra je dan weer oplegt, begint weer datzelfde proces, evenwichtsverstoring, uiteindelijk mogelijk lopende tot vernietiging, maar in ieder geval voerende tot sterke veranderingen in de levensvormen, ook die waarin jij verkeert. Dit is ook al niet zo gezellig.
Ik dacht dat er van vernietiging geen sprake was.
Er is sprake van omzetting.
In andere waarden. Andere vormen.
In andere vormen en andere waarden. Maar de potentie van die waarden is niet bepaald gelijk aan datgene wat u nu hebt en wat op dit ogenblik uw eigen ontwikkelingscyclus bepaalt. Uw bestaan als mens, uw gevoelsleven, uw vermogen tot voelen en denken en uiteindelijk tot wijsheid, waarbij voelen en denken samensmelten. En wanneer dat verandert, moet u het weer opnieuw opbouwen. Ik heb me laten vertellen dat er bepaalde middelen zijn verstrekt aan wordende moeders die ertoe hebben gevoerd dat al die kinderen verminkt zijn. Sommigen in hun, zeg maar, psychische capaciteiten, anderen lichamelijk. U wilt toch niet zeggen dat deze wezens ideale levensvormen zijn om een menselijk bestaan verder te voeren?
Helemaal niet.
Daarom, het is een adaptatie. We nemen aan dat die adaptatie mogelijk is. Wanneer je gaat naar de door zure regen sterk aangetaste bossen, je gaat kijken wat er in de bodem gebeurt, dan kom je vreemd genoeg tot de conclusie dat bijvoorbeeld paddenstoelen minder voorkomen en minder sporen geven. Maar dat gelijktijdig bepaalde korstmosvormen intenser gaan voorkomen en grotere levensmogelijkheid schijnen te hebben. Het leven verplaatst zich naar een ander niveau. Blijft er wel. We hebben het niet over een wereldondergang door vervuiling. Trouwens, er is geen vervuiling voor nodig zolang er mensen zijn. Nee, het is eerlijk waar. Wanneer je denkt in termen van eigen belang ten koste van het andere, dan breng je alles in het wankelen. Laat me niet zeggen dat hier waarschijnlijk niet sympathiek ontvangen worden sommigen. Studenten zeggen, ja, maar we hebben toch recht om te studeren en wij willen het zo en we willen het zo. Maar ze vergeten één ding. Er is niet een anonieme staat die daarvoor moet zorgen. Het zijn alle mensen die werken en belasting betalen die dat moeten doen. Daardoor moet er een zekere balans blijven tussen datgene wat opzij kan worden gelegd voor dit doel en het aantal studenten. Verder gaat het er dan om dat die studenten inderdaad een nut hebben voor de maatschappij. Dat wil zeggen dat niet alle studierichtingen voor de maatschappij even nuttig zijn. Maar het is de maatschappij die uiteindelijk de kosten en de mogelijkheden moet opbrengen. Dan zijn bepaalde studentenprotesten zoals ze nu gevoerd worden, niet reëel. Ze zijn begrijpelijk. Gezien de opvoeding van de jongelieden vind ik het zelfs bijna onvermijdelijk. Maar er is één ding vergeten, ook in de maatschappij moet een evenwicht zijn. Verstoor dat te zeer en de maatschappij gaat aan zichzelf ten onder. En dan hebben we twee mogelijkheden. De eerste is anarchie. Dan blijft er niets over omdat uit kleine kernen een nieuwe opbouw plaats moet vinden. Of we krijgen de revolutie, waarbij uiteindelijk degenen die zich verdrukt gevoelen aan de macht komen en dan grijpen naar wat zij zien als welvaart ten koste van iedereen en alles. En dat wordt gewoon over het hoofd gezien. Weten we dat ook vervuiling is? Bijvoorbeeld wat er in Chili in de tijd gebeurd is. Daar was een president, Allende, en die wilde inderdaad zorgen dat iedereen aan zijn trekken kwam. Maar dat betekende dat bijvoorbeeld busondernemers goedkoper moesten vervoeren. Dat bepaalde handelaars betere prijzen moesten betalen. En toch hun eigen prijzen niet onbeperkt konden verhogen, wilden ze verkopen. Wat zeiden die dus? Die man moet weg. Ze vroegen niet, wordt hierbij voor ons volk een nieuwe mogelijkheid geschapen? Zeiden, hier gaat mijn kleine belang. Daardoor werd de werkelijke ingreep van de militairen eigenlijk eerst mogelijk. Er was een achterban Die achterban deed niets. Die achterban steunde het in gedachten eigenlijk. En nu klagen ze allemaal over wat eruit is voortgekomen. Hetzelfde als Hitler. Nu kan het Duitse volk zeggen, ja, we hebben er niets van geweten. Voor een groot gedeelte waar zal zijn. We hebben het niet gewild. Ja, ongetwijfeld wilden ze dat niet expliciet. Maar wat wilden ze? Ze wilden welvaart. Ze wilden weer het gevoel van grootheid. Ze wilden als het ware de roes van woorden om te ontkomen aan hun eigen gevoel van te kleinburgerlijke benepenheid. En daarom hebben ze hun vuur inderdaad vereerd. Er zijn er maar heel weinigen die hebben gezegd, nou ja, dat kan toch eigenlijk niet. Er zijn heel velen geweest die hebben gezegd, ja goed, het is misschien vervelend en ik heb medelijden met de mensen die het slachtoffer worden. Maar als het nou voor ons allemaal een verbetering betekent, dan kun je er toch niet tegen zijn. Precies dezelfde mentaliteit. Ik, niet de gemeenschap.
Waarom hebben ethische normen? Waarom is niet aan ethische normen gedacht?
Aan ethische normen denken mensen alleen wanneer ze iets anders hebben om over te denken. Er is een heel aardige woordspeling die zegt dat de communist communist is tot hij kapitaal genoeg heeft om kapitalist te worden. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het is ook een levensbeschouwing. Maar de ethiek wordt bepaald door de eigen relatie met de wereld. Het geloof heeft dat overtrokken. U weet zelf hoe dat vroeger was. Je ging naar de kerk op zondag en dan was er een dominee die kans zag om in 3 uur tijd, ja dat was een hele zit hoor, ongeveer 5 minuten te spreken over Gods genade en de redding door het lam Gods. En de rest was hij bezig over de hel en alles wat je wachtte wanneer je niet deed wat dominee zei. En dat wist hij zo levendig te vertellen dat je voor jezelf kon uitmaken dat hij er vast al geweest moest zijn. Dan zijn het droombeelden. Ethos is niet een menselijke eigenschap. Ethos is het menselijke angst- en verwachtingsleven in een bepaalde vorm gegoten die voert tot bepaalde gedragsnormen.
Zijn die niet verankerd in de mens?
Nee. Er is een begrip dat je dan vaaglijk goed en kwaad kunt noemen. Maar dat heeft betrekking op de eigen relatie met innerlijk en beleven. Dus op grond daarvan kun je zeggen, dit is slecht. Maar dan is het voor jou slecht. Het hoeft voor een ander niet slecht te zijn. Dat vergeet men dan, maar maakt er een norm van. Wanneer genoeg anderen dat geloven, handelen ze tegen hun eigen normen in door de uiterlijke norm te hanteren. Wanneer een mens het gezag over zijn eigen denken en geweten aan anderen delegeert, gaat hij als persoonlijkheid eraan ten gronde. Wanneer iemand zijn gevoel van levensrecht en levensmogelijkheid niet meer ziet in ontwikkeling van zichzelf, maar ziet in mogelijkheden van bestaan, bezit, genot eventueel, onderzoek en dergelijke, dan ontwaart hij zichzelf als mens, omdat hij niet meer zijn innerlijke waarde hanteert, maar normen die van buitenaf komen. De zogenaamde ethos van de moderne maatschappij is eigenlijk gebaseerd op ideologieën, meer dan op godsdienst, die in feite geheel vrijblijvend zijn, omdat ze immers voor zichzelf heel andere normen aanleggen. Laat ik het zo zeggen, alle kapitalisten, mij in het Westen was kwaad. Ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger was kwaad. Dat was gebaseerd op uitbuiting van de arbeider en misbruik. In de Sovjet-Staten was het natuurlijk iets anders. Want daar was het geen uitbuiting, daar was het voor het volk. Dat de mensen het slechter hadden, dat de producten slechter waren. Nou ja, moest je de koop nemen, het was voor het volk. En het volk had daar recht op. Alleen de delen van het volk konden er geen recht op laten gelden. Dus als je dat bekijkt, dan moet je tot de conclusie komen dat conditionering, opvoeding, omgeving, gebeurtenissen in je leven sterk bepalend zijn voor jouw eigen relatie met die wereld en indirect voor de ethiek die je hanteert. Ik vraag me af of Luther, als hij binnen de kerk meer te zeggen had gekregen, ooit de rebel zou zijn geworden en de stichter van een nieuw denken. Dat klinkt een erg gemeen, maar het is wel zo. De man kon zich niet laten gelden tegen de orthodoxe machten in en dus koos hij voor zichzelf. Zijn eigen waarheid misschien, maar in feite ook zijn eigen gevoel van miskenning dat op die manier gewroken kon worden. En zo sloeg hij zijn artikel aan op de kerkdeur.
Maar wat is dan waarheid?
Waarheid is iets wat niet bevat kan worden omdat de waarheid de totaliteit en haar verhoudingen omvat, welke door de mens slechts in delen gezien kunnen worden. Terwijl de mens veelal vergeet dat datgene wat hij ziet in de wereld een weerspiegeling is van zijn eigen vermogen tot vertalen van de indrukken die hij ontvangt. Hij ziet dus in wezen een spiegelbeeld van zichzelf.
Maar zijn we dan vaak op die manier niet fout bezig door ons helemaal te richten op alles wat de mens niet goed doet, terwijl ik denk de mens het enige onderdeel van de leven is wat is, die zich kan richten op altruïsme. Ik bedoel, of het doen is wat anders, maar daar houden we het in wezen aan.
Nee, goed. U hebt volkomen gelijk. De grote fout. Ja, we zijn afgedwaald, maar u merkt, ik hoop dat u het interessant genoeg vindt. Anders roept er maar iemand, ho, hou je waffel of zoiets. Ja, u hebt wel zo'n uitdrukking, een stoplap bij de hand.
Nee,
ga
maar door, hoor.
Nou, dank u. Kijk, wat u zegt is een zeer verstandige opmerking. Je hebt twee methoden. Je kunt, voor je gaat zaaien, je akker wieden. Maar er komt altijd weer onkruid toch in terecht. De kans is dat je dan laat zaait, zodat er veel kiemen van onkruid zijn. En die schieten over het algemeen wat sneller op dan een gekweekte korensoort. Het resultaat is dat je opbrengst armer wordt. Maar wanneer je gewoon ploegt en je zaait, dan verstoor je de samenhang van het onkruid een beetje. Terwijl het koren een ideale toestand heeft om zich te wortelen en te vestigen en te ontwikkelen. Het resultaat is dat er wel meer onkruid tussen het koren staat, maar dat de opbrengst van het koren veel groter is. Als je met mensen bezig bent, moet je positief denken, niet negatief. Je moet niet verbieden, maar aanmoedigen, bij wijze van spreken. Ja, niet op hetzelfde punt natuurlijk. Als iemand u een klap geeft en u gaat hem aanmoedigen, dan bent u volgens mij al bijna rijp voor TBR. Maar
waar komen ze überhaupt vandaan, de positieve ideeën?
De positieve ideeën zijn de ideeën die met doen te maken hebben. En de negatieve ideeën zijn ideeën die met zou moeten zijn te maken hebben.
Leg dat even verder uit, als u wil.
Nou, als altruïsme als voorbeeld mag dienen.
Altruïsme is in feite een egoïsme waarbij het eigen welbevinden wordt verbonden aan het gevoel dat anderen een welbevinden kennen.
Heeft het niets met het hogere te maken?
In de vorm waarin het op aarde wordt uitgedrukt, zelden. Het hogere is namelijk eenheid. Eenheid is geen altruïsme, dat is niet ik sta tegenover jou, maar het is, ja, Jezus heeft gezegd, heb uw naaste lief gelijk uzelf. Eenheid is Jezus die zegt, waar drie uur of meer van u in mijn naam verraderd zijn, dan ben ik in uw midden. Dat is zijn uitdrukking van eenheid. Zijn eenheid is, als het ware, de aanwezigheid waardoor je de compensatie wordt van de ander. Dat is een wezensvervulling. Zijn opvatting van naastenliefde is eveneens een opvatting die direct voor de medemens werkt. Die de medemens niets opdwingt. Heer, als ze niet naar ons luisteren wanneer we de boodschap verkondigen, wat moeten we doen? Dan ga je naar het volgende huis. Ja, maar heer, als nou de hele stad niet luistert, wat doen we dan? Schud het stof van je schoenen, ga naar de volgende stad. En niet blijf doordrenzen. Of probeer de wereld desnoods met inquisitie en alles van je gelijk te overtuigen. Eenheid kan alleen daar bestaan waar ze wordt aangevoeld. Altruïsme is een uitdrukking van de eenheid nadat deze in de mens wordt aangevoeld. Altruïsme is ook geen denkbeeld. Het is een toestand.
De vergissing zit er misschien in dat positieve begrippen, überhaupt zoals altruïsme, een tegenstelling aanschijnt te duiden, terwijl het juist niet zo is.
Er is geen tegenstelling voor de ware altruïst. Want hij heeft vanuit zich de anderen lief, hij herkent zichzelf als het ware in de ander. En zal de ander dienen waar hij dat, zoals hij is en waar hij is of zij is, kan doen. Zonder aan de ander daarvoor eisen te stellen. Onverschillig welke. Want als je jezelf krabt, vraag je dan jezelf om een uitbetaling van een stuiver per krab? Door onzin. En dat is nu juist datgene wat men vergeet. Men zegt, dit is een stelling. En iedereen moet naar die stelling toe leven. En dan is men zo op dat altruïsme zich aan het spitsen, dat men het anderen onmogelijk maakt op hun eigen wijze een beter verband met het geheel te vinden.
Ja, men wil toch gelukkig zijn? Dat wil toch ieder mens?
Maar wat is geluk?
Het probleem niet dat we te veel constructief zijn, te weinig denken, waardoor
ik geloof dat de ontwikkeling van het altruïsme geen aandacht behoeft te krijgen. Het ontstaat als vanzelf. Maar we zijn bezig met een verkeerde levenshouding. Het leven in een consumptiemaatschappij houdt in dat hebben en consumeren vaak de enige uitdrukking is die je weet te vinden voor dat gevoel dat je zelf toch ook in het geheel betekenis moet hebben. Dus als de buren morgen naar Mallorca gaan, dan gaan wij overmorgen naar het carnaval in Rio. Zo, wij zijn meer. Je moet niet meer zijn. Consumptie is in feite gebaseerd op allerhand economische termen. Normale wijze zou consumptie moeten zijn een tegemoetkomen aan werkelijke behoeften en noodzaken, niet het creëren van noodzaken en behoeften. Daar uw maatschappij echter kunstmatige normen en behoeften heeft gecreëerd, is daardoor een economie ontstaan die niet meer beheerst wordt door wat in de mens leeft. Of u het weet of niet, uw maatschappij wordt door denkers beheerst die even weinig gevoel hebben op het gebied van hetgeen zij doen als computers. Zij leren feiten, ze zijn bezig met hun idee van winst, maar je moet om winst te maken consumenten hebben, dus moet er werk zijn, dan moet je je winst in stand houden en toch wat meer werk krijgen, dat er meer mensen zijn die meer kunnen kopen van hetgeen jij eigenlijk produceert zonder dat iemand het nodig heeft.
Als ik het zo hoor, dan is de mens druk bezig zijn kop te stoten, het zij door Hitler of Pinochet aan de macht te brengen of door consumptie-idealen. Maar is het zo dat in de loop van de levens en generaties van reïncarnerende mensen, dat je kop stoten leidt tot een leerproces en dat je toch niet iedere keer even stom geboren wordt?
Kort geleden ontmoette ik een onderwijzer, ja, ook uit de 30e jaren geloof ik. En die vertelde dus, in zijn tijd kon je nog blijven zitten. Hè? Tegenwoordig is dat iets, dat doen kinderen niet meer, doen alleen ministers. Maar goed. En die vertelde me dit, er was een jongen die was 5 keer in de 2e klas blijven zitten. En elk jaar dat hij bleef zitten, was hij in feite een grotere storing voor de ontwikkelingsmogelijkheden van anderen. En leerde hij er zelf betrekkelijk weinig bij, omdat hij dacht dat hij het toch al wist. Dus we moeten van reïncarnatiegolven hier niet al te veel verwachten. Maar we worden geconfronteerd met iets anders. We worden namelijk geconfronteerd met de botsing tussen een beeld dat men heeft van een ideale maatschappij, consumptiemaatschappij dan, en de mogelijkheden die die maatschappij bezit. Een steeds verder groeiende economie kan alleen maar steeds verder groeien als er steeds meer mensen komen. Maar als er steeds meer mensen komen en er steeds meer geconsumeerd wordt, dan moeten er nog veel meer mensen komen om de porties enigszins verteerbaar te houden. Maar komt het nu zover dat er alleen nog maar staanplaatsen zijn, valt de industrie weg. En als de industrie wegvalt, dan weet de mens niet meer hoe hij voor zichzelf moet zorgen. Dus zeer waarschijnlijk wordt het dan een onderlinge lunch.
De economie van het genoeg, zal dat kunnen?
Ik denk dat economie, ja, een vriend van mij heeft het eens een keer heel mooi gezegd. Hij zegt, economie is de wetenschap van het gemiddelde, op grond waarvan men een prognose kan maken voor de ontwikkeling in een komende periode en daarna wetenschappelijk kan verklaren waarom ze niet zijn uitgekomen. Met andere woorden, men gaat af op bepaalde regels, maar die kunnen alleen werkelijk gehanteerd worden wanneer alles genormeerd is, volgens vaststaande normen leeft, bestaat en werkt. De natuur bijvoorbeeld laat zich niet normen. Mensen laten zich ook maar tot een bepaalde hoogte in een zeker vakje dringen. En daardoor ontstaan verschuivingen die een economische verwachting altijd weer storen. Maar wanneer wij nu opbouwen op een economische verwachting en niet op een maximaal welzijn van het ogenblik, wanneer we steeds meer verplichtingen aangaan voor de toekomst, en niet de schuldendelgen die we vandaag hebben. Waar komen we dan terecht? Dan komen we in een toestand waarin we failliet zijn. Waarin niets meer mogelijk is. Waarin alles illusie wordt.
Ja, maar is reïncarnatie dan ook een illusie? Als we toch niet verder komen zoals die meneer er net vroeg.
Als u blijft zitten.
Ja, waarom altijd blijven zitten?
Omdat wanneer u werkelijk van een aantal incarnaties voldoende bewustzijn hebt opgedaan, voor u een dergelijke lastige vorm als de menselijke er niet meer nodig is. Geloof me één ding, ik kom hier terug, hè? En ik zit in een lichaam. Hé, wat zwaar. Wat rot. Nou ja, ik kan er dadelijk kanker weer afstand van doen. Maar ik deel die gevoelens van gebondenheid. Ik kan niet zweven waar ik wil. Ik kan niet door de materie heen gaan wanneer ik wil. Ik kan niet denken aan een andere plaats en er zijn. Ik kan met moeite de gedachtenkanalen ophouden, waardoor ik een wisselwerking kan aangaan met anderen. Dus de stoffelijke vorm is niet het eindproduct, het ideaal.
Maar dat kan je toch wel, als zoals bij altruïsme, een bepaalde eenheid tussen alles is, die dan ook de bron is van elektriciteit. Als je op dat niveau functioneert, kan je toch wel zweven? Want dat is toch leven?
Het is mogelijk wanneer je in jezelf tot een zodanige vergetelheid van je ik komt, dat je daardoor je inschakelt in de oerkracht, je een zekere zelfstandige veldwerking krijgt ten aanzien van jouw omringende velden, en dan zijn levitatie, teleportatie en dergelijke inderdaad mogelijk. Dat is inderdaad waar. Maar onthoud één ding. Dit kan pas op het ogenblik dat het ik zodanig in zichzelf verzonken is dat het beeld van zichzelf verliest. En dat is het grote bezwaar erbij. Hè? Zeker voor mensen. Als het makkelijk was, nou, dan zou er werkelijk geen vervoersprobleem meer zijn. Wie gaat nog in een file staan als hij kan teleporteren? En per slotverrekening, wie vindt er nog nodig om met woorden te zweven als je het lichamelijk kunt doen? Neem me niet kwalijk, het is misschien een beetje hatelijk, maar ik zit nu helemaal in een andere wereld dan u. Kijk. Als je alle dingen bij elkaar neemt, dan kun je alleen maar zeggen, naarmate in de mens een gevoel van verbondenheid groter wordt en minder dus het isolement van de persoon ten aanzien van de wereld een rol speelt, zal de mensheid als een geheel evolueren. Degenen die reïncarneren kunnen behoren tot degenen die proberen dit mogelijk te maken en het voor zichzelf bereiken. Maar voor anderen is dat dan niet bereikbaar. En wanneer die reïncarneren zonder besef te hebben dat het mogelijk is, dat het eigenlijk de enige vorm van werkelijk leven is, dan komen ze terug als het jongetje dat in de klas bleef zitten, denkend dat ze het wel weten, en uiteindelijk de oude fouten alleen op een nieuwe manier uitlevend. Dat zijn dingen waar de mensen wel eens over weggaan. Ja, we zijn lang bezig hoor. Ik ben al 3 kwartier aan het woord. Nog niemand in slaap gevallen? Ja, degene die niet snurkt mag ja zeggen.
verwonder me ook dat u geen liefde noemt. Het woord liefde valt niet.
Het woord liefde valt niet. En weet u waarom? Omdat liefde zoveel nevenbetekenissen heeft gekregen, dat het er zelfs nog meer zijn die het woord democratie in zich draagt.
Maar we moeten onze naaste lief hebben als onszelf.
Dat heb ik inderdaad geciteerd van Jezus. Maar wat is werkelijke liefde? En dan staan we voor een vraag. En de een die zegt, ja, dat is houden van iemand. Ja, maar hoe en waarom? Man houdt van een vrouw omdat ze lekker kan koken. Een vrouw houdt van een man omdat hij zo'n lekkere ruige baard heeft. Mensen, dat is geen houden van. Het zijn uiterlijkheden. Er is een innerlijke verbondenheid. Wanneer tussen man en vrouw een bijna woordloze uitwisseling van begrip bestaat, dan kan het lichamelijke daar zeker een rol bij spelen en er kan uiting van zijn. Maar liefde is dan niet iets wat beperkt is tot iets waar seksualiteit bij te pas komt, bijvoorbeeld. Of waar afhankelijkheden bij komen, kinderen. Liefde is eenvoudig het erkennen van iets in een ander. Het delen van bepaalde innerlijke waarden met anderen. En het daardoor de ander eigenlijk zien als een verlengstuk van jezelf.
Ja, dat zijn dus toch wel waarden, hè?
Er zijn waarden. En die waarden kunnen we dan zo noemen, mits we ze bij het woord stipuleren. En als u nu weet dat ik op dit moment 1 minuut en 36 seconden heb gebruikt om duidelijk te maken wat ik met het woord liefde bedoel, en daarbij nog niet volledig ben geweest, kunt u begrijpen waarom ik dat woord liever vermijd. Het kan tot misverstanden. Wat is democratie? Kunt u me dat zeggen?
Nee.
Nee. Nou, dat kan niemand, vooral niet degene die het propageert. Want degene die democratie propageren, gebruiken het woord over het algemeen om aan te geven dat een volk in staat moet zijn om zelf te kiezen door wie het bedrogen wordt. Waarbij echter de keuze wordt beperkt doordat de feiten aan de massa worden onthouden. En dan klinkt dat erg vreed en negatief natuurlijk. Maar per slot voor rekening. Het is een levensmethode geworden. Hebt u ooit eens tegen een politicus of politica gezegd, mooi weer vandaag? Ja, de omstandigheden duiden aan dat het eventueel mooi weer is. Er kan natuurlijk een storing schuilen, dat zou regen en storm kunnen brengen, maar in onze verwachtingen kan er toch nog wel enige zonneschijn komen. Ja of nee, zeggen, zit er niet bij. Of ze vergeten even dat ze politicus politica zijn. Kijk, dat soort dingen, dat moet je vermijden. Mag ik zeggen wat volgens mij de basis is? Want het moet zo langzamerhand ook een beetje gaan afsluiten natuurlijk. Ja, ik heb eigenlijk nog één onderwerp erbij laten bengelen, maar dat moet u me dan maar schenken. Wanneer je eerlijk bent tegenover jezelf, je eigen fouten en dwaasheden tenminste aan jezelf voortdurend toegeeft en aan anderen geen hogere eisen stelt dan aan jezelf, dan is het vaak mogelijk om je verbondenheid met medemensen aan te voelen en te beseffen. Op het ogenblik dat je begint te werken met beelden van juistheid waaraan je zelf niet of niet volledig kunt beantwoorden, zul je je afsluiten voor de werkelijke waarden die in anderen bestaan. Naast een liefde is in zekere zin zonder oordeel. Niet kritiekloos, maar de kritiek die je hebt op een ander moet je eigen gedrag beïnvloeden en niet een reden zijn om de ander te willen veranderen. Alleen om de ander te laten zien dat het anders kan. Samenleving is iets anders dan in een stad wonen, samen in dezelfde tram zitten, over dezelfde straat lopen, kanker over dezelfde problemen. Samenleving is beseffen dat de ander bestaat. Voelen dat je zelf kwetsbaar bent. En daarom de kwetsbaarheid van anderen beseffen, die anderen helpen. Niet beschermen tegen hun dwaasheden, dan leren ze nooit iets. Maar hen helpen wanneer ze hulp nodig hebben. Het wil niet zeggen dat u sentimenteel moet worden. U kunt het betrekkelijk nuchter doen, Maar wat u voor uzelf zou willen onder die omstandigheden, dat moet u toch proberen de ander te bieden. En leg het hem niet op, want hij moet het aanvaarden. Wanneer je niet meer probeert de medemens te dwingen, maar wanneer je probeert de medemens in zijn eigen waarde te laten verder gaan en hem ondersteunt omdat je beseft hoeveel je met hem gemeen hebt, dan ben je bezig aan het bouwen van een ideale maatschappij. Dan ben je bezig om de vervuiling van de aarde geestelijk en uiteindelijk materieel ongedaan te maken. Dan ben je bezig om in jezelf krachten te wekken, waardoor je verbondenheid met de oerkracht steeds beter gaat beseffen. En dan hoef je niet meer te praten over elektriciteit of over wat anders, want dan is de kern van alle gebeuren een innerlijk ervaren zijn dat alleen in delen omschrijfbaar blijft door het bewustzijn dat je op het ogenblik bezit. Mag ik daarbij laten? Nou, ik vond het een reuze leuk gesprek en ik mag u daarvoor danken. Ik hoop dat u het ook zo hebt gevonden. En anders wil ik hierbij onmiddellijk mijn rouwbeklag uitspreken. Nogmaals, dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Waar zijn we nu? Ja, bijna een uur, zeg.
Ja. Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Ja, dankjewel. Drie, hè? Hier.